Gemeente, het is de bedoeling dat volgende week zondagmorgen ook het sacrament van de heilige doop zal worden bediend, zo de Heere wil. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 37e psalm, het 19e vers, let toch en zie op vromen en op rechten, 37 vers 19. Wij lezen het woord Gods uit Paulus' brief aan de Colossenzen. We lezen daarvan uit het eerste hoofdstuk, de versen 9 tot en met 23. Colossenzen 1, vers 9 tot en met 23. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Colossenzen 1, vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid, met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen en hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde zijn, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses, door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie dat ge gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Wij doen belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, er zijn nog twee zaligsprekingen waar wij niet naar geluisterd hebben. Vanavond lezen wij de een na laatste in vers 9 van Matteüs 5. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Wij zullen samen de Heere om zijn zegen bidden. Genadige God, u brengt ons vanavond opnieuw bij elkaar. Het evangelie is er weer, het ligt weer geopend voor ons bij een gedeelte van het onderwijs dat gij, Heere Jezus, zelf hebt gegeven. Tijdens uw rondwandeling op aarde hebt u gesproken en het heeft u behaagd om door uw Heilige Geest veel van die dingen ook vast te leggen. Onder andere ook de zaligsprekingen, onder andere ook de zaligspreking die vanavond onze aandacht vraagt, waarin gij het hebt over de vreedzamen, waarin gij zulke mensen zalig spreekt en waarin gij ook de aanverklaring geeft waarom zulke mensen zalig zijn, omdat zij, juist zij, kinderen Gods genoemd zullen worden. Heren, wat een weelde ligt daarin, wat een rijkdom. Wat een oneindige rijkdom om een kind van God te mogen zijn. Is dat al iets geworden waar we begeerig naar werden? U weet het. U weet of daar ons hart al naar uitgaat. U weet of dat als een rijke schat door ons al wordt gezocht en of wij al van u die genade ontvingen om te mogen weten dat u ons zo ook ziet en noemt. Of dat het nog zo is, Heren, dat we het wel verstandelijk weten, dat het noodzakelijk is om een kind van God te zijn, maar dat het voor ons verder eigenlijk niet zoveel betekent. En dat we er ook weinig of niks voor doen om het te worden en om zo te mogen heten. We kunnen ook tevreden zijn met wat we hier op aarde hebben. We kunnen ook opgaan in de dingen van nu en van de tijd en van het zichtbare. Maar Heren, als dat zo is en we worden nooit wat onze tekst hier zegt over de vreedzamen, dan ziet het er na het sterven voor ons toch in ieder geval heel somber en droevig uit. En bovendien, voorafgaande aan de dag van onze dood, hebben wij eigenlijk ook helemaal niets waaraan we ons vast kunnen houden. Dan is er niets dat zekerheid biedt. Dan is er echt geen enkele levende relatie met onze Schepper ook. Dan krijgen we van u wel veel voor de tijd en dan worden we elke dag wel verzorgd en onderhouden. En dan zijn er wel heel wat bewijzen van uw gedurige zorg over ons leven. Maar Heren, we kennen u niet. En we leven altijd nog in verzet tegen u. En we hebben het nog nooit geleerd om vrede met u te maken. En we zijn ook nooit erachter gekomen wat dat is, dat gij een vrede schenkt die alle verstand te boven gaat. En daarom, als het zo nog is, Heren, zou de prediking er dan dienstbaar aan mogen zijn om onze ogen ervoor te openen. Voor onze ellende en ter tegenover voor het geluk van hen die wel Gods kinderen mogen zijn. En geef dat we heilig jaloers mogen worden op hen. En dat we dat heil dat gij hen geeft ook mogen begeren. En dat de rust in ons leven verdwijnt en niet weer terugkeert voordat we er inderdaad ook deel aan kregen. Aan dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Zegen uw woord, Heren. En laat het ook tot vertroosting, tot waarachtige vertroosting zijn. Want dat was toch ook de bedoeling die u had toen u de zaligsprekingen sprak. Om het tegenover uw discipelen en alle die met hen een even dierbaar geloof ontvingen, duidelijk te maken dat gij zalig spreekt. Dat gij het ware geluk bekend maakt. En dat gij het ook zegt wie dat zijn die daarin delen. Heren, wij vragen van u dat de dingen die gij geopenbaard hebt in het leven van hen die u vrezen ook gestalte mogen krijgen. Want daar gaat het dan om. Heren, we bidden van u om de werking van uw Heilige Geest. En dat we door de werking van uw Heilige Geest het beeld mogen leren vertonen dat hier ons in de schrift wordt getekend. Dat is het beeld van Christus. Om aan hem gelijkvormig gemaakt te worden. Om zo te wandelen zoals hij gewandeld heeft. Om zo ook lichtende lichten te midden van een krom en verdraaid geslacht te mogen zijn. Mag u dat niet verwachten van uw volk, heren? U kunt er toch ook geen vrede mee hebben en u hebt er geen vrede dat als u genade bewijst de dingen in het leven van uw volk en kinderen nauwelijks veranderen. Dan moet het toch ook merkbaar gaan worden. Dan moet het toch ook zichtbaar zijn. Dan hebt u er toch ook recht op dat zij meer en meer in het witte weg van uw getuigenissen gaan. Het spoor van uw geboden houden. Om zo er ook naar te staan, werkelijk naar te staan en het te mogen beleven. Dat de kracht van uw Heilige Geest waarlijk vernieuwt en reinigt en herstelt naar het beeld van God. Heren, we vragen van u, wilt u in ons midden zijn? Wilt u niet geweken blijven vanwege onze zonde? Daar zou u alle reden toe hebben. We hebben het ernaar gemaakt dat u ons verlaten zou, vergeten zou, aan het lot over zou laten. Doe het niet, Heere. Geef ons niet wat we verdiend hebben, maar bezoek ons met uw heil. En wil Satan weren en wil zijn plannen en zijn listen verijdelen. En laat hij geen vat op ons hebben en laat hij niet in staat zijn om wat dan ook te gebruiken om ons van uw woord af te trekken. Het is warm vandaag, Heere. Soms drukkend warm en zo kan het ook beleefd worden. Zo kan het ook in een warm kerkgebouw beleefd worden. Dat zou kunnen betekenen dat onze aandacht wat gauwer verdwijnt. Dat we gauwer wat slaperig worden. Heren, voor al die dingen moeten we ook worden bewaard. Geef dat we nergens hinder van hebben. Omdat we zo in beslag genomen worden door het woord van u. En daar zoveel belang bij krijgen om dat woord te horen. Dat we ook geen moeite hoeven te doen om wakker te blijven en om de slaap te weren. En laten we beseffen mogen, Heren, dat ondanks alle weersomstandigheden we in uw huis zijn. En dat het ook een oefening in godsvrucht zou kunnen wezen. Een oefening in ernst. Om dan in ons, voor onszelf inderdaad ook te willen horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Bewaar ons voor alle zonde, want die kan er ook zijn, Heren, en die kan ook zijn taak verrichten, zijn verwoestende en verdervende taak, in dienst van de duivel en in dienst van het onheil, dat we onszelf aandoen en dat we andere mensen kunnen aandoen. Heren, bewaar ons voor alles waarvoor we bewaard moeten worden, zelfs ook in uw huis, in de heilige dingen. Hoor ons, Heren. Ook als wij van u bidden om de voorspoedige voortgang van uw werk in deze wereld, om de uitbreiding van uw koninkrijk, onder alle volken en natieën van deze wereld, sterk degene die je daartoe geroepen hebt, bekwaam hen, rust hen toe met gaven die ze van zichzelf niet hebben, en wat u aangeboren hebt gegeven, laten ze dat mogen ontwikkelen, en laat dat onder de leiding van de Heilige Geest geheiligd mogen worden, opdat het waarlijk dienstbaar mag zijn. Want op zichzelf is datgene wat aangeboren is ook nog niet nuttig, omdat het met de zonde besmet is. Laat uw geest beslag leggen op hen die gij afgezonderd hebt tot uw dienst, en wilt ge ze geven dat ze zich ook van die geest afhankelijk mogen weten, om altijd maar weer door die geest te worden toegerust. En zo dienstbaar gemaakt te worden aan dat grote werk dat u doet. Hoor ons, Heren, om Jezus wil. Amen. Psalm 122 en daarvan het tweede en het derde vers, de stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op waar elk zich buigt en dat vrede en aangename rust en wilde zegen u verblijder is. Eén collecte voor de kerk en er is een tweede collecte voor het christelijk onderwijs. Zalig zijn de vreedzamen. Natuurlijk moeten we eerst met elkaar nadenken over de vraag, wat zijn dat voor mensen? Wie worden ermee bedoeld? Wat duidt dat woord vreedzaam aan? Laat ik nog even mogen herhalen wat ik al meer gezegd heb. Het gaat hier in de zaligsprekingen ook bij het woord vreedzaamheid, net zo min als bij het woord barmhartigheid of bij het woord zachtmoedigheid. Het gaat hier niet om aangeboren eigenschappen. Het gaat hier niet om een bepaalde karaktertrek, want dan weten we dat er natuurlijk mensen zijn die vanwege hun natuurlijke aanleg, die als een van de karaktertrekken die ze bij hun geboorte hebben meegekregen, en misschien ook in het opgroeien wat hebben gecultiveerd en aangekweekt, dat er mensen zijn die een vredelievende natuur hebben. En die dus heel duidelijk anders zijn dan de ruziemakers. Die mensen die altijd van die netelige en stekelige opmerkingen menen te moeten maken. Maar daar gaat het hier niet om. Althans zeker niet in de eerste plaats. Het ging bij de barmhartigen ook niet over mensen die gul zijn tegenover een ander als een aangeboren eigenschap. Het ging bij de zachtmoedigen ook niet over mensen die van nature zo zijn dat zij zich nogal gemakkelijk gewonnen geven en een ander gelijk willen geven. Het gaat bij de zaligsprekingen altijd om genade bewijzen, om vruchten van het werk van de Heilige Geest. Het gaat hier om mensen die zo zijn gemaakt en die niet zo zijn gemaakt in hun geboorte, maar in hun wedergeboorte. Laat dat allereerst gezegd zijn, ik kom daar zo meteen op terug, ik noem het nu alleen even. We zijn bezig met de vraag, wat zijn dat voor mensen, de vreedzamen? Misschien dat een nog duidelijkere vertaling van het woord dat hier gebruikt wordt zou zijn, zalig zijn de vredemakers, de mensen die vrede maken, die vrede stichten, die vrede zoeken te bewerken, waar ze ook maar kunnen en waar ze er ook maar aanleiding voor zien. Vrede maken. Wat is dan vrede? Dat er harmonie is. Dat er geen dingen zijn die pijn doen. Dat er geen dingen zijn die schaden. Geen dingen er zijn die mensen met elkaar in onmin doen leven. Vrede is de afwezigheid van alles wat verwijdering brengt. Van oorlog, van ruzie, van jaloersheid, van vijandschap. Vrede is dat mensen innerlijk in harmonie zijn in hun verhouding tegenover God en tegenover elkaar. En vredestichters zijn mensen die zulke situaties zoeken te bevorderen in hun eigen leven en in het leven van anderen. Zij proberen altijd uit de weg te ruimen wat in de weg staat en wat mensen van elkaar vervreemdt. En ze zullen altijd proberen te voorkomen dat ze zelf ook op de een of andere manier de oorzaak zijn dat er breuken ontstaan. Dat er tweedracht veroorzaakt wordt. Misschien is dit allemaal theorie, als ik het zo zeg, en daarom zullen we maar eens de vraag stellen, kunnen we dat ergens aan ontlenen, deze gedachte? Kunnen we dat ergens zichtbaar zien worden? Ja. Dat kunnen we zichtbaar zien worden, gemeente, als wij op God letten. En dat mag ik met des te meer vrijmoedigheid doen, omdat de Bijbel meer dan eens de Heere de God des vredes noemt. En omdat de Heer Jezus een van zijn namen draagt, de vredevorst. Ik zou daar een aantal voorbeelden van kunnen noemen, maar iemand die een klein beetje bijbelvast is, die weet wel waar hij dat zo ongeveer vinden kan, zeker dat laatste. Dat Jezus onder andere ook de vredevorst genoemd wordt. U kent dat woord uit Jesaja 9 vers 5. Een kind is ons geboren, zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam wonderlijke raad, sterke God, vader der eeuwigheid. Vredevorst. En dat God de God des vredes is. Paulus gebruikt die titel van de, voor de Heere nogal eens een keertje. In de Hebreeënbrief lezen we het ook. De God nu des vredes. Die de grote herder der schapen uit de doden heeft wedergebracht enzovoort. Wel nu, in wat deze God des vredes doet, hebben wij een illustratie van wat vrede maken is. En met name in wat hij doet als het gaat om de verlossing van zondaren. Ik heb u gelezen, laten we daar nog maar eens even naar kijken. Het is nog niet zo lang geleden dat we een stuk van dat hoofdstuk van Paulus in de Colossensebrief met elkaar hebben overdacht. Maar nog even ter illustratie van wat de Heere doet naar dat eerste hoofdstuk uit de Colossensebrief. Daar vinden we het in vers 19. Het was des Vaders welbehagen dat in hem, dat is in Christus, al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed van zijn kruis, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Nou gaat het mij niet om elk woord uit deze drie versen. Het gaat mij om dat woord vrede in vers 20. Het gaat me om dat woord verzoenen in vers 20 en ook in vers 21. En het gaat me om het woord vijanden. Zij waren vijanden, degene aan wie Paulus deze brief schrijft. Eertijds waren ze vijanden, vreemd, vervreemd, vijanden door het verstand in de boze werken. Ze hadden goed verstand van verkeerde dingen. En ze deden verkeerde dingen en ze gebruikten hun verstand om het verkeerde te doen, om het verkeerde te denken, om het verkeerde uit te denken en om het verkeerde ook uit te voeren. En daarin openbaarden ze wie ze waren. Hoe ze tegenover God stonden. Vijanden. Vijanden. En dat is de werkelijkheid. Niet alleen van die Colossenzen vroeger. Maar dat is de werkelijkheid van elk mens van nature. Vijanden van God. Anti, tegenovergesteld aan God. En dat komt uit in de manier waarop we leven. Dat komt uit in de manier waarop wij het verkeerde doen. De boze werken betrachten. De boze daden doen. De boze woorden spreken. De boze gedachten denken. Dat is allemaal uiting, demonstratie van onze vijandschap tegen God. Ja, dat vindt zijn oorzaak in het feit dat onze eerste voorouders zo gehandeld hebben. En dat ze daarin niet alleen het verkeerde voorbeeld hebben nagelaten, maar dat zij met dat verkeerde doen, met die vijandschap, met die ongehoorzaamheid, die moedwillige val en ongehoorzaamheid, hun hele nageslacht hebben meegesleept. En nou is er geen mens die op de wereld komt zonder die ingeboren vijandschap. We staan allemaal met de rug naar God toe. En we weigeren naar God terug te keren. We hebben nu eenmaal de keus gemaakt en de keus is om God niet te gehoorzamen. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. We hebben God de oorlog verklaard, zeg het zomaar. God is onze vijand. En toen is God ook onze vijand geworden. Hij accepteert die houding van de mens niet. Dat kunt u zich wel voorstellen. Hij heeft die mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Hij heeft hem omringd met zegeningen. Hij heeft hem verrijkt met weldaden. Hij heeft hem hoog begenadigd, hoger gesteld dan alle andere schepselen. En dan keert die mens zich tegen God. En met al zijn krachten en met al zijn inzichten en met al zijn capaciteiten doet hij niet anders dan tegen God demonstreren dat hij geen lust heeft om die God te dienen en te gehoorzamen. Ja, geen wonder dat God dat hoog opneemt. En dat zijn toorn ontbrand is. En dat hij, en zo zegt de Bijbel het ook. En u moet er eens over nadenken wat dat nou zou kunnen betekenen. Je komt er niet achter, want het is te diep om te doorgronden. Maar het is wel ontzaglijk. God haat alle werkers der ongerechtigheid. Als die werkers der ongerechtigheid dat maar eens één seconde bedachten. Maar zo liggen de verhoudingen. God en de mens zijn elkaars verklaarde vijanden. Dat is de verschrikkelijke situatie waarin u en ik van nature verkeren. En blijft dat nou zo? Loopt dat nou zo af? Zal die toorn op een gegeven ogenblik ontbranden en zal de mens verdelgd worden? En dat is nou wat Paulus hier benadrukt in zijn brief aan de Colossenzen. God heeft zich daar niet bij neergelegd. God heeft het initiatief genomen om weer vrede te sluiten. Hij heeft niet gewacht totdat die mens die weggelopen is terug zou keren. Hij heeft niet gewacht totdat die mens naar hem zou komen met schuldbelijdenis. Nadat hij tot de erkenning gekomen was: Heere, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Wilt u alstublieft nog genadig zijn en vergeving schenken? Daar wacht de Heere helemaal niet op. Hij neemt redenen uit zichzelf om die mens die zijn vijand geworden is en die hem zoveel oneer en zoveel smaadheid heeft aangedaan, op te zoeken en hij biedt hem vrede aan. Hoe maakt hij dan vrede? Hij zendt zijn zoon. En zijn zoon geeft zichzelf aan het kruis. En de vrede die God aan een mens aanbiedt, is de aan het kruis verdiende vrede. De vrede door het kruis van Jezus Christus. De vrede door het bloed van het lam. Daardoor, en dat is dat andere woord, daardoor is er verzoening. God deed dat omdat hij alle dingen tot zich verzoenen wilde. En dat God het gedaan heeft, dat heeft vrucht gedragen bij die Colossenzen. Want Paulus mag van hen schrijven en hij is ervan overtuigd dat hij dat op goede gronden mag doen. Dat zij ook, hoewel ze eertijds vreemd waren, vervreemd en vijanden in het verstand van de boze werken, nu ook in die verzoening delen. En de vrucht van die verzoening is vrede. Hun schuld is uitgedelgd. Wat er tussen God en hen in ligt, ligt niet meer tussen God en hen in. Er is een vlak veld gekomen. God kan tot die mens terugkeren. En die mens mag tot God terugkeren. Als God niet de God des vredes zou zijn, als dat niet behoorde bij het wezen van God, dan zouden we allemaal allang in de hel liggen, gemeente. Want straf is het enige wat de Heere aan ons verplicht is. En als ik wat anders ontvang, dan is dat enkel genade. En hoe komt dat nou tot openbaring? Hoe krijgen we daar nou weet van? Hoe wordt ons dat nu duidelijk gemaakt? Sterker nog, hoe krijg ik er deel aan? Wel, toen heeft God het evangelie gegeven. Dat evangelie is ook het evangelie des vredes. Als u wilt, dan mag u dat evangelie best aanduiden als de vredeboodschap. Als de aanbieding van de vrede. God die alle recht heeft om ons voor altijd te laten verloren gaan. Hij doet dat niet. Want hij komt in zijn evangelie naar ons toe en hij zegt: mens, waarom zou je sterven? Waarom zou je verloren gaan? Waarom zou je in je zonde omkomen? Waarom zou je nooit tot vrede met mij weer komen? Van mijn kant, ik ben bereid om het in orde te maken. En ik heb alles gedaan om dat werkelijkheid te doen zijn. Ik heb mijn zoon gegeven. Het evangelie des vredes, de Heere zendt mensen uit die hij schoenen geeft. schoenen van de bereidheid van het evangelie des vredes. En zo zijn op de bergen lieflijk de voeten dergenen die vrede verkondigen. Zo wordt de evangelieprediking een aangename boodschap. Want de Heere laat het weten, de Heere laat het horen. De Heere geeft het met overtuiging te verkondigen. Dat er geen noodzaak is om verloren te gaan in onze vijandschap. Dat er geen noodzaak is om altijd met gebalde vuisten tegenover God te blijven staan, maar dat het mogelijk is om de wapens neer te leggen en dat het nog veel meer mogelijk is dat God aan zulke mensen de gouden scepter toereikt en vrede met hem maakt. En die boodschap mag verkondigd worden en gemeente, die boodschap mag ook gehoord worden. En zo is God nou bezig geweest en hij is nog eigenlijk altijd bezig om vrede te maken. Zeker als hij dat gepredikte evangelie in geloof laat beluisteren. En in geloof doet aannemen. En als in de weg van de geloofsbeoefening een ziel het ook voor zichzelf mag gaan geloven en ervaren dat de Heere niet langer torend en niet langer boos is, maar dat zijn vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht verspreidt. En dat God vrede met ons maakt. Als ons dat licht opgaat over dat kruis van Christus en de vruchten van dat kruis, de zaligheid van dat kruis en de vrede door dat kruis. En we krijgen er iets van te geloven en te beleven. Dan krijgen we tegelijkertijd ook iets van wat de Bijbel aanduidt als een vrede die alle verstand te boven gaat. Wel nu gemeente, als het gaat over wat is vrede en wat is vrede maken en wat zijn de vreedzamen, dan moet u allereerst maar eens dus kijken naar wat God aan het doen is en wat hij gedaan heeft en wat hij nog doet. Als hij Christus stuurt naar deze aarde en als de zaligmaker zich laat zenden en als hij tot aan de dood des kruises gehoorzaam is. Als God vervolgens dat evangelie laat verkondigen, die vredeboodschap door de ambassadeurs van de vrede. En als de Heere dan door zijn Heilige Geest het ook nog indraagt in het hart, zodat je er zelf ook voorwerp van wordt. Dat is vrede maken. En waarom is dat nu een van de kenmerken, zoals die in de zaligsprekingen genoemd worden, waarom is dat nou een van de kenmerken van hen die Gods kinderen genaamd worden? Wel, wat gebeurt er als de Heere een mens tot een nieuw mens maakt? Dan neemt hij hem op in zijn huisgezin. Door die tweede geboorte, die nieuwe, die wedergeboorte, die geboorte van boven, wordt iemand een nieuw schepsel. Wordt hij een kind van God? Ik kom daar straks nog op terug, omdat dat ook aan het eind van deze tekst nog eens nadrukkelijk genoemd wordt. Maar als de Heere in het leven van zo'n mens dus gaat werken en zijn Heilige Geest in zo'n leven aan het werk gaat, dan wordt zo'n mens een ander mens. Dat hebben we meer dan eens al gezien, nietwaar? Bij de andere zaligsprekingen die allemaal merktekenen van de ware christenen bevatten, dan wordt zo'n mens barmhartig. Dan wordt hij, laten we maar bij het begin beginnen, dan wordt hij arm van geest. Dan leert hij dat beleven wat dat is, arm van geest. Dan leert hij beleven wat dat is, treuren. Dan leert hij ook beleven dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dan krijgt hij er ook kennis aan, de begeerlijkheid en aan de zaligheid van wat het is om rein van hart te mogen zijn. En als vrucht van datzelfde werk van de Heilige Geest, waar al deze dingen uit de voorschijn komen, is er dan ook het vreedzaam gemaakt worden. Wat gebeurt er namelijk met mensen die door de Heilige Geest onder handen genomen worden? Ik bedoel het nou in hele gunstige zin. Waar de Heilige Geest zijn werk aan gaat, doet, waar de Heilige Geest zijn hand aanlegt om ze te herinneren. te herscheppen, te herstellen, te vernieuwen naar het beeld van God. Nou, daar zeg ik het al. Ze worden herschapen naar wat ze oorspronkelijk waren. Geschapen waren ze immers naar het beeld van God. Dat is verloren gegaan. Dat zie je in zo'n vijand van God helemaal niet meer terug. Maar is zo'n vijand met God verzoend, dan komt het wel terug. Want dan gaat de Heere door zijn Heilige Geest krachtdadig, vernieuwend, bekerend, heiligend aan het werk. En dan zorgt Hij ervoor dat dat verloren beeld weer terugkomt. En daar hoort dan ook bij dat zo iemand een vreedzame wordt. Een vredestichter wordt. Iemand die zelf iets leerde kennen van de vrede die alle verstand te boven gaat. Van de vrede door het bloed des kruises. Van het verzoend zijn met God. Het kan ook niet anders. Zo iemand zoekt door de genade die hem ontvangen en bewezen is. Nu ook dienstbaar te zijn aan die vrede in het leven van anderen. O, op zichzelf laten we dat ook niet vergeten, is dit een ontzaglijk wonder. Want vergeet u niet, we hebben het zojuist gezien, vanmorgen heb ik er trouwens ook iets van gezegd. Vergeet u niet hoe het er met een mens van nature bij staat. En ik zeg het maar weer, omdat de Heer het in zijn woord ook met zoveel nadruk zegt en ons er iedere keer weer aan herinnert. Het beeld dat de Heere van een zondaar, van een vijand tekent, dat is een afzichtelijk beeld. Dat heb u toch ook wel eens gezien. U hebt het in ieder geval in de schrift kunnen zien. Maar hebben u het ook hergezien in die zin dat daar nou uw eigen portret in getekend wordt? Ik lees u een paar versen. Uit Titus. Titus 2. Daar gaat het over mensen die eertijds onwijs waren. Ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Dat is geen fraai portret. Daar zou je bij weglopen. En de Heere wil nou net juist niet dat we erbij weglopen. Daarom zien we dit beeld zo vaak terug. We lezen het hier in Titus 3 vers 3. Maar je kunt het ook in de krant lezen. Je kunt het ook in de krant zien. Je kunt het ook zien als het gaat over mensen die ruzie maken, die twist en tweedracht hebben. Je kunt het zien als volkeren het met elkaar niet verdragen, als mensen tegenover elkaar in opstand komen, als er allerlei misdaad gepleegd wordt, als mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen, als mensen elkaar beroven voor een paar euro. Je kunt het zien dat dat het beeld van de mens is, hatelijk zijnde en elkander hatende. Je kunt het ook zien als je in de spiegel van Gods wet kijkt. Dan hoeft er niemand naast je te staan. Als je ook al alleen voor die spiegel staat. En je kijkt heel eerlijk. En de Heilige Geest verlicht je ogen. En je kijkt dus ook dieper dan die woorden van de wet. En je ontdekt, dat ben ik. Wat hier staat ook in Titus 3 vers 3. Of wat er in Romeinen 3 staat. Dat is nog zo'n. Wat ik wil bereiken, moet ik bereiken. Een ander moet maar zien dat hij zich redt. Kan me niet schelen hoe een ander zich voelt. Ik heb geld nodig en dan moet het een ander maar afstaan. Of het rechtmatig of onrechtmatig is. En of het een jong mens of een oud mens is. Een jong mens die zich verweren kan. Of een oud mens die je zo makkelijk slachtoffer kan maken. Die je toch niet achtervolgen kan. Als ik het wil hebben, moet ik het hebben. De wortel van dat alles, zelfzuchtigheid. Iedereen is zijn eigen God. Alles draait om ik. Moet je eens indenken dat dat in het heelal zo zou zijn. Dat de verschillende planeten zo'n mentaliteit zouden aannemen. Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, die hele serie planeten. En als die allemaal eens gingen denken dat ik, dat zij het waren. En ze zouden allemaal hun eigen baan gaan afleggen. En ze zouden allemaal hun eigen koers gaan koersen. Dan werd het één grote chaos en dan botste alles op alles. Nou, dat zie je gebeuren in de wereld. Overal conflict, overal ruzie, overal twist, overal tweedracht. Dat is de wereld waarin we leven. En daar horen we bij, gemeente. En in zo'n wereld, je begrijpt het niet dat de Heer het al lang niet zat is. Je begrijpt het niet dat de Heer al lang er geen eind aan gemaakt heeft. Je begrijpt het niet dat dag in dag uit de heilige God dat allemaal maar gedogen kan. Hij die terrein van ogen is, dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Iedere keer weer doet hij zijn zon opgaan over bozen en goede en stent hij zijn regen op rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En de zon draait maar om de aarde en de aarde draait maar om de zon en de aarde draait maar om haar as. En het gaat allemaal maar door, jaar in, jaar uit. Eeuw in, eeuw uit. En niet alleen laat de Heer het allemaal voortbestaan, maar de Heer creëert voor deze verloren mensheid genadetijd. En hij geeft de boodschappers van het evangelie. En ze hoeven hun eigen boodschap niet te bedenken en ze hoeven hun eigen verhaal niet te vertellen. Ze mogen het evangelie van de vrede verkondigen. God heeft gedacht aan zijn genade. God heeft een zaligmaker gegeven. Christus heeft zijn bloed gegeven. Christus heeft zich tot in de dood willen vernederen. En zo heeft hij vrede gemaakt. En dat mag aangeboden worden. En dan mag er gezegd worden tegen een vijand. Mens, stop er toch mee. Leg de wapens toch neer. Sluit toch vrede met God, het kan nu nog. En de Heere meent het ook als hij het zegt. Het is geen surrogaatvrede, het is geen idee alleen maar het wordt nog werkelijkheid ook. En de Heilige Geest, als hij het toepast, laat het beleven als een werkelijkheid. En je hele wereld gaat er anders uitzien voor het moment. Je krijgt hele andere gedachten van God en je krijgt hele andere beleving van de kracht van het woord van God. God wil mensen in zijn huisgezin hebben. Zulke deugnieten, bandieten, mensen die hatelijk waren en elkander hatende. En de Heere zegt, en toch wie je ook bent, en toch wat je ook deed, je bent bij mij welkom. Hoe verloren je leven ook is, hoeveel schuld je ook hebt, hoeveel verdriet ik ook van je gehad heb, hoeveel smart je me ook hebt aangedaan, hoeveel verdriet je ook je vader en moeder hebt aangedaan, hoeveel ellende je ook in het leven van je medemensen veroorzaakt hebt, hoeveel pijn er geweest is, hoeveel tranen er geschreid zijn vanwege jouw gedrag, je bent toch welkom bij mij. Want ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En God wil je niet in zijn schuur hebben, ergens op zijn erf, maar onder zijn dak. In zijn eigen familie. In zijn eigen huisgezin. En als hij je daar eenmaal heeft, dan gaat hij aan je werken. Zodat je ook waarlijk de familietrekken gaat vertonen in de weg van de heiligmaking. En dan gaan die trekken waardoor je op de duivel leek, ruzie maken, diabolus, de tussenwerper die altijd oneenigheid veroorzaakt. Waardoor die karaktertrekken, waardoor die familietrekken van de duivel en zijn huisgezin hoe langer hoe meer gaan verschrompelen. Weggedrongen worden. Uitgewist worden. En opdat hoe langer hoe meer zichtbaar gaat worden dat je nou bij een ander gezin hoort. Bij een andere God en Vader. De God des vredes. Dan doet genade haar werk. Dan gaan we lief hebben zoals God lief heeft. God en de naaste. En waarin komt dat dan openbaar? Gemeente, dat komt openbaar in het vrede stichten. Vergis u niet. Dat betekent niet, laten we dat misverstand ook uit de weg ruimen. Dat betekent niet dat we nu alles maar over onze kant geven. Dat betekent niet dat we nooit meer eens een keer onze hakken in het zand moeten zetten. En zeggen, en nou is het over. En verder niet. Als we lezen van hem die de naam Vredevorst heeft. Dat hij zelf een keer gezegd heeft, ik ben niet gekomen om vrede op de aarde te brengen, maar het zwaard. En de een tegen de ander op te zetten. Dan heb je een klein beetje een idee dat die vrede waar het hier over gaat, niet een vrede is tot elke prijs. Dat vrede en zwaard in dat werk van de Heer Jezus geen tegenstellingen behoeven te zijn. Als het gaat om de waarachtige waarheid, als het gaat om de eisen van Gods heilige wet, als het gaat om de waarheid van het evangelie, als het gaat om de wezenlijke beginselen waaruit de Heer zijn volk wil laten leven, als het gaat om de plichten die de Heer zijn volk voorhoudt, dan mag er geen letter van worden afgedaan. En dan mag er geen tolerantie zijn, zoals zoveel zouden willen propageren. Nee, nee, dan kan het kwaad niet worden toegedekt. En dan kun je niet altijd leven van het sluiten van compromissen. En dan kun je niet altijd met alle winden meewaaien. Dan kan het heilige roeping zijn om juist geen vrede te maken. Kijk maar naar de apostel Paulus. Trouwens, kijk maar naar de Heer Jezus. Hoezeer hij ook bewogen was met de scharen. Hoezeer zijn hart ook uitging naar die schapen die geen herder hebben. Hoezeer hij zijn discipelen dan daarom ook toegerust heeft met krachten en gaven en talenten om ze dienstbaar te maken aan het heil van die kudde die geen herder heeft. Hoezeer de Heere ook zondaren heeft willen ontvangen en met hen eten. Hoezeer hij ook getoond heeft dat jong en oud welkom bij hem waren. Dat hij de kinderen die tot hem gebracht werden, omving met zijn armen. Hoezeer er ook in de Bijbel sprake is van de ruimte van de nodiging waarmee de Heer Jezus ze allemaal nodigt. Er zijn ook duidelijke momenten in het leven van de Heer Jezus dat hij met verheffing van stem en heel duidelijk het kwaad weet te bestraffen en de zondaar weet te ontmaskeren en de dwaalleraars op hun plaats weet te zetten. En dan gaat het zonder pardon. Als het de leugen betreft, die de waarheid aanvalt, mag je tot geen prijs je overtuiging verloochenen. Als de plicht die we tegenover een heilig God hebben om met een vernieuwd leven naar zijn wil te leven, naar zijn goddelijke geboden, als die plicht schade dreigt te lijden, dan kun je geen ja zeggen. Als Daniel te horen krijgt dat hij in 30 dagen niet meer tot God mag bidden, dan zegt hij, en nou ben ik burgerlijk ongehoorzaam. En die wet gehoorzaam ik niet. Maar waarin komt dat vrede maken dan openbaar? Ja, dan hoort het bij het herscheppende werk van de Heilige Geest. Ik zei dat zo pas al, dat mensen toch iets gaan vertonen van het beeld Gods, dat zij ook datgene zoeken te bewerken en te bereiken wat de Heere zoekt te bewerken en te bereiken. Dan zal zo'n mens nou niet meer bepaald een ruziemaker zijn. Dan kan hij ook niet meer leven in een sfeer van ruzie. Ik zal niet zeggen dat er nooit eens narigheid en moeite is, maar dan kan hij zich nooit meer in thuis voelen. Er zijn van die mensen die zich dan eigenlijk pas in hun element weten, weet u. Die er een behagen in hebben om hier en daar altijd een beetje onrust te veroorzaken. En mensen zijn altijd een beetje te tergen en altijd een beetje op tenen te trappen. Er zijn van die mensen die altijd van die stekelige opmerkingen mee te moeten maken. En die er eigenlijk een behagen in hebben om anderen te irriteren. Maar dat doet de vreedzame niet. Als hij het vroeger deed, dan leert hij het af. Dan gaat hij er tegen strijden. Dan wordt het hem tot schuld. Het is niet in overeenstemming met God. Met het beeld dat hij van God heeft leren kennen. Het kan niet. Het mag niet. Zo iemand die gaat ook zien en toch betrachten wat Jacobus schrijft in zijn brief. Zo iemand wordt traag om te spreken en ras om te horen. Want er zou heel wat narigheid voorkomen kunnen zijn, gemeente. Er zou heel wat ruzie voorkomen kunnen worden als wij waren traag om te spreken en ras om te horen. Omdat het zo vaak omgekeerd is, gaat het zo vaak mis en blijft het zo vaak mis. Zo iemand krijgt ook een gewilligheid om toe te geven als het op punten gaat waar het niet, die niet wezenlijk zijn. Bijzaken. Zo iemand gaat onderscheid maken tussen hoofdzaken en bijzaken. Zo iemand zoekt vrede te houden. En daar zegt de schrift niet alleen met de mensen die sympathiek zijn, met de mensen met wie het heel makkelijk is om te gaan, maar houdt vrede met alle mensen. Met alle mensen. Thuis. In je huwelijk. In familieverband. Met je buren. Op je werk. In de kerk. Ja, daar vooral komt het heel nauw. Houd vrede met alle mensen. Gemeente, zijn we zo. Heeft genade ons zo gemaakt? Heeft genade zo beslag op ons gelegd? Er is genade bezig om zo beslag op ons te leggen. En hebben we ons aan dat werk van de Heilige Geest ook al gewillig gewonnen gegeven? Omdat wij begeren ook naar dit beeld van het woord van God herschapen te worden. Is er in ons leven iets van wat de tekst dan noemt de vreedzaamheid? Komt dat uit in de wijze waarop we leven, in de wijze waarop we met mensen omgaan, in de wijze waarop we in de dienst van de Heer in het kerkelijke leven staan? Waar God ons overigens ook geplaatst heeft, gode, een goede reuk van Christus. Zulken worden kinderen Gods genaamd. Door wie? Door zichzelf? Nee. Zulken worden door God kinderen Gods genaamd. De Heere rekent ze mee. De Heere herkent in hun leven zijn werk. De Heere heeft hen trouwens gekend van eeuwigheid. De Heere rekent ze als behorend bij zijn huisgezin. God noemt ze zo. En zij krijgen er wetenschap van. Ze hoeven het zichzelf niet te vertellen. Ze hoeven het niet door een ander verteld te worden. Ze hoeven zichzelf niet te gaan inbeelden. Ze hoeven het antwoord op de vraag, ben ik een kind van God of ben ik het niet, niet zelf te geven. Ze mogen horen wat de Heere zegt. Psalm 8, 87. De Heere zal ze tellen in het opschrijven der volken. Je wordt erbij gerekend, zonder dat je het zelf hoeft te doen. En als de Heere het doet, moet je het wel geloven, maar bij tijden kun je het niet eens geloven. Zou je het jezelf vertellen? Kun je het op grond van je eigen conclusies geloven? Gemeente, echt geloven als God het zegt is al zo moeilijk. Hoe kun je dat geloven als je het jezelf moet vertellen? Dat is inbeelding. Dat is een droggrond. Laat God het ons zeggen. En laten wij er innerlijk de zekerheid van ontvangen, omdat God het ons zegt. En hoe doet de Heere dat dan? Daar heeft de Heere zo zijn eigen methode voor. De Heere kan je, behalve in de spiegel van zijn heilige wet, waardoor je je eigen Adamsbeeld gaat ontdekken, ook plaatsen voor de spiegel van het evangelie. En als de Heere door zijn genade je plaatst voor de spiegel van het evangelie, en als je in het evangelie gaat ontdekken hoe dat volk des Heren eruit ziet, in de wet kun je lezen hoe dat volk dat de duivel is toegevallen eruit ziet, waar je er zelf een van bent, maar in het evangelie kun je ontdekken hoe het volk van de Heren eruit ziet, wat de Heren van hen zegt. En als God je daar plaatst en hij geeft je geloof om te geloven wat je ziet met je eigen ogen, dan gaat die geest, de Heilige Geest, getuigen met onze geest dat ik een kind van God ben. Zo zegt God dat. En zo krijg je er weet van. Gemeente, u rekent uzelf er toch niet bij, hè? Want niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Je kunt veel dingen hebben, veel dingen gedaan hebben ook in Gods koninkrijk. Maar dat zegt allemaal nog niet zoveel. Die de wil van God doet. Die herschapen wordt naar het beeld van God. Die vernieuwd wordt naar het beeld van Christus. Tegen wie God het zegt. Hoe staat het met deze dingen in uw leven? Beeld van God vertonen. En dan een kind van God te mogen zijn. Niet meer te behoren bij die familie, bij dat huisgezin waar je van nature in plaats in had. Maar nou te horen, ja, het is toch eigenlijk onbegrijpelijk, nietwaar? Te horen bij dat huisgezin waar Abraham bij hoorde, de vriend Gods, waar Daniel bij hoorde, waar Maria Magdalena er een van was, waar Paulus er een van was. Al die bevoorrechte mensen, al die mensen van wie je dat in de schrift leest en van wie je dat natuurlijk gelooft, dat de genade Gods in hun leven verheerlijkt is. Zij waren allemaal kinderen Gods. Ze waren allemaal verhoogd in die stand van het kindschap. Ze waren in die adelstand verheven. Opgeraapt uit de vuilnishoop. Opgeraapt uit de sfeer van de vijandschap en de bitterheid. Abraham bij de afgoden vandaan. David uit de hoererij vandaan. Paulus uit het fariseïsme vandaan. Noem ze allemaal maar op. Maar de Heere heeft ze op die hoogte geplaatst. Dat hij ze zijn kinderen noemde. En dan hoor je bij dat gezin. Mag je dan naast Abraham zitten? Mag je daarnaast Daniel zitten? Ach, je begeert het misschien niet eens om zo'n bevoorrechte plek te hebben. Als je maar achteraan mag staan, helemaal achteraan, maar er toch maar bij mag horen, dan zal het ook al groot zijn of niet. Maar God doet er niet toe of je nou vlak bij de deur zit of je zit vlak naast de koning. Je hoort in datzelfde gezin. En dat is de hoogste stand waar je toe kunt behoren. Hoor je erbij? Een van twee. Als je er niet bij hoort. En de Heere heeft het ook nooit tot je gezegd. En de Heere heeft je er nog nooit werkzaamheden meegegeven zelfs. En je kunt het allemaal nog zonder die God en zonder dat kindschap en zonder die genade stellen. Dan hoor je bij Diabolos. En dan zul je altijd bij Diabolos horen. Ja, maar het is in het leven van Gods kinderen toch niet volmaakt. Het zal waar wezen, gemeente. En de Bijbel gaat er ons ook eerlijk in voor. Het wordt ons natuurlijk niet getekend om een voorbeeld te zijn dat we moeten navolgen. Als Paulus en Barnabas, die twee broeders. Oh, wat verstonden ze elkaar. Wat waren ze aan elkaar verbonden. En wat hadden ze een hartelijke broederlijke liefde met elkaar. En wat had Paulus in het leven van Barnabas bewezen. Wat had Barnabas in het leven van Paulus bewezen dat hij een vredemaker was. Toen Barnabas geen intree kreeg. Bij de apostelen. Maar toen Paulus geen entree kreeg bij de apostelen. Toen heeft Barnabas hem onder zijn bescherming genomen. En heeft hij hem geïntroduceerd. En toen was het ijs gebroken. En dan komt er een moment in het leven van die twee. En je had het niet mogelijk gehouden. Als je ze samen in de omgang met elkaar gezien had. Je had het niet voor mogelijk gehouden. Toen je ze bezig zag met dat werk in de dienst van het evangelie. En toen ze van alles en nog wat verdroegen, die twee. Smaadheid om Christus wil hadden moeten dragen. Je had het niet voor mogelijk gehouden dat er ooit eens een ogenblik zou aanbreken. Dat de Bijbel van hen moest zeggen dat er een verbittering tussen die twee ontstond. Een verbittering. Het heeft lang geduurd. En we weten niet eens zeker uit de feiten die de Bijbel erover vermeld zou hebben. Of en hoe het weer goed gekomen is. Dus in de geest wel. Dat kun je aannemen. Dat kun je ook aflezen uit een van de brieven van Paulus. Maar je leest nergens dat ze elkaar eens een keer weer ontmoet hebben. En dat ze tegen elkaar gezegd hebben. Mensen, hoe kon het toch? Hè? Ben je het me alsjeblieft vergeven, Barnabas? Het staat er. Staat er om ons te laten zien dat de Allerheiligste maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid ook van de vreedzaamheid heeft. Het staat er op dat niemand vertwijfelen zou. Want je ontdekt het bij jezelf ook niet waar, na ontvangen genade. Dat het toch niet altijd is zoals het moest zijn en dat het soms ook helemaal falikant mis is. En dat je weer dingen denkt of doet of zegt. Die je alleen maar betreuren kunt, letterlijk betreuren. Als de vrede, en daar ben je dan zelf schuldig, alweer stuk gemaakt is. En als je weer van het pad afraakte. En zo weinig van dat beeld Gods in Christus hebt laten zien. Zo kan het gebeuren, ja. Maar je kan er niet meer in leven, nietwaar? Daar kon Paulus ook niet. Lees zijn brieven maar na. En dat zijn geen mooie woorden die hij voor een ander neerpent. Terwijl hij er zelf met geen vinger naar uit, zijn vinger niet naar uitsteekt. Nee, hij betracht het zelf ook. Als hij het in Filippi ziet in de gemeente. Twee vrouwen. Twee vooraanstaande vrouwen. Twee vrouwen die ook meegestreden hebben met Paulus toen hij er was in dienst van het evangelie. Twee vrouwen die hun taak hebben gezien en die liefde tot de Here en tot de dienst van de Here hadden gehad. En die allebei ook liefde tot medemensen hebben gehad. En die bewogen waren met het lot van medemensen en zochten anderen te winnen. Twee vrouwen. Euodia en Syntyche. En Paulus schrijft aan die vrouwen en hij heeft er aanleiding toe om dat te doen. Dat ze nou eens een keer eensgezind moeten zijn. Want er is wat gekomen tussen die twee. Het zit niet goed. En ze leven er maar een poosje mee verder. Paulus zegt, stop er nou mee. Wees eensgezind. En laat dat het beeld zijn dat de gemeente vertoont. En dat de gemeente ook in haar leiders ziet. En laat dat het beeld zijn dat de gemeente geleerd heeft van haar Here en Heiland. En als je nou een ruzieachtige natuur hebt, dan moet dat zo niet blijven natuurlijk. Dan is er een terrein waar een strijd op gestreden moet worden die een ander misschien niet heeft. Maar die ander zal zijn strijd met name weer op een ander terrein hebben. Strijd tussen geest en vlees. Gemeente, gaat er nou wat van uit. Van degene die de Here vrezen. Of hebben we er in beginsel toch wat van geleerd van deze zaligsprekingen. En zo goed als van de andere zaligsprekingen die we tot nog toe met elkaar hebben overdacht. En is dit leven dat de Here hier in dit gedeelte van zijn onderwijs ons voorstelt. Dit leven waarin de merktekenen van de ware christenen ons worden voorgesteld, is dat nou begeerlijk voor ons geworden om zo ook te mogen zijn? Om zo ook te mogen gemaakt worden? Om zo ook de Heere te mogen dienen en een beetje op een afstand dan op hem te mogen lijken? Of leef je ook tegenover God nog in onvrede? Dat doe je, ik herhaal dat nog maar even, dat doe je zolang je niet met hem verzoend bent. Zolang je nog niet dat evangelie van zijn genade met je hart hebt gehoord en met je hart bent toegevallen. En zolang je nog niet in het beeld van jezelf gezien hebt en erbij weggevlucht bent om van de Heere genade te bidden, om ervan verlost te worden. Dat beeld dat de Heere ons in zijn wet van onszelf laat zien. Maar zoals ik zo pas zei, zeg ik het daar nog maar een keer, gemeente. Want ik mag me er toch ook in verheugen dat de Heere de voeten schoeit met de bereidheid van het evangelie des vredes. En dat het een vreugdevolle taak is om te verkondigen wat de Heere zegt tegen vijanden. Grimmigheid is bij mij niet. Nee, echt niet. Grimmigheid is bij mij niet. Wie zou mij als een doorn en distel in oorlog stellen dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk verbranden zou? Denk je dat van mij? Dat ik erop uit ben om tegen je aan te vallen en de tijd van de genade maar in te korten en je te verdelgen? Of hij moest mijn sterkte aangrijpen? Dat is het doel. Daarom komt God. Daarom spreekt hij vanavond. Daarom klinkt het evangelie des vredes. Hij zal vrede met mij maken. Vrede zal hij met mij maken. En daar gaat zo'n mens met zijn opstandige hart. Maar hij is ingewonnen door genade en hij valt voor God op de knieën. En hij beleidt zijn rebellie en zijn opstandigheid en zijn vijandschap. En hij smeekt de Heere, Heere, hier ben ik. Doe maar met mij zoals het goed is in uw ogen. Maar alstublieft, o God, ik heb het er niet naar gemaakt. Ik heb mijn leven lang het er nooit naar gemaakt. Maar alstublieft, wilt u vrede met me maken? Mag ik gered worden? Mag ik nog zalig worden? Amen. Wij zingen uit Psalm 133, het derde vers. Samen danken. Getrouwe God, we hebben van u gehoord dat u de God des vredes bent, Heer, en dat is ons behoud. Als dat zo niet was, dan was er helemaal geen evangelie. Maar omdat u de God des vredes bent, is er ook de vrede door het bloed des kruises, is er ook het evangelie des vredes, is er ook de vrede die verkondigd wordt, is er ook de vrede die gesmaakt wordt. Het is allemaal van u. En er is van ons niets bij. Wij zouden het verknoeien. En we verknoeien het ook nog zo vaak. Maar u gaat toch door met uw werk, Heere. En er zal straks toch een tijd komen dat twist en wrok verdwijnt. En dat alles door de vrede zal bloeien. In de hemel zullen we geen ruzie meer met elkaar maken. In de hemel zullen we altijd uw eer bedoelen. En daarin ook opgaan. En ons verlustigen in grote vreugde. En in grote vrede. Als we er maar mogen komen, Heere. En dan moeten we het geleerd hebben om vrede met u te maken. Dan moeten we het geleerd hebben om onze opstand op te geven. Dan moeten we het geleerd hebben om voor u te capituleren. Dan moeten we het geleerd hebben om twee keer in de spiegel te kijken. De spiegel van de wet die ons laat zien hoe Adam eruit zag. De gevallen Adam en wij met hem. Hoe de duivel eruit ziet. En hoeveel wij op hem lijken. En dan moeten we ook hebben leren kijken in de spiegel van het evangelie. Die ons laat zien hoe de God des vredes eruit ziet. En hoe het volk eruit ziet. Dat uw volk, uw kinderen zijn. Heren, moeten we twee keer ons beeld herkend hebben. Moeten we ons hebben leren verfoeien in stof en as. En dan moeten we ons hebben leren verwonderen en verheugen in uw heil. O God, leer ons dat. Plaats ons maar voor die spiegels. En plaats ons er maar gedurig voor. En mogen we zo van u ontvangen alles wat we nodig hebben. Om ook onder deze zaligspreking gerangschikt te mogen worden. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Denk aan ons, Heere, ook in het verdere van deze dag. Voorzie in al onze noden, ook in de week die voor ons ligt. Bedien ons uit uw genade en behoed ons van alle kwaad. Om Jezus wil. Amen. Psalm 125, het derde en het vierde vers. Zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus. de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.